Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen,
yeah.
Ben jij meer van eten met subtiele smaken of meer van vol op het orgel?
Ja, dat is een dilemma. Kijk, ik weet subtiele smaken te waarderen. Ik weet ze te, maar af en toe. Ik kan je zeggen, een jaar of 20 geleden of zo heb ik een keer een week lang wintersport in een hotel met een Michelinsterren restaurant. Alleen toen hadden we nog geen kinderen, dus toen kon dat nog. toen kreeg ik elke dag dus Michelinsterren eten. En dat kwam er na 2 of 3 dagen zo mijn neus uit. Al die, dat was Frans, subtiliteiten met roompjes en schuimpjes en gestoofd in boter. Daar word je zo appelig en weeig van.
Ja, ja.
Ik ben toch meer, terwijl ik ook, we hebben 6 weken door Indonesië getrokken en daar heb ik het nooit gemist. En daar was het natuurlijk elke dag vol op het orgel. Dus als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor de hoog op smaak keukens, voor de Indonesische, de Mexicaanse, de Thaise, meer dan het subtiele Franse werk. Ja, ik ben niet zo'n subtiele jongen. Deze aflevering gaat over bœuf bourguignon, de klassieke Franse stoofschotel. We hebben een groot aantal recepten getest en we vragen ons af, wat is het ultieme recept? Wat zijn de tips voor de lekkerste bœuf bourguignon? En we hebben 3 versies hier voor ons staan en ik zit letterlijk te kwijlen. En die gaan we proeven.
Ja, want de geur is heerlijk nu hier.
Het is fantastisch.
Ja. Goed, laten we dan snel wat inschenken.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik hoop dat je een bourgogne hebt uitgekozen. Want dat zou dus moeten bij de bœuf bourgogne.
Bij de bœuf bourgogne. Ja,
bœuf
bourgogne, ja, daar hoort dat bij.
Ja, Jeroen heeft weer een spannend apparaatje, de Corvin.
Ja, ik heb een... het was grappig dat jij zei met een rode bourgogne. Natuurlijk heb ik een rode bourgogne. Ik zit even wat uit de Corvin in te schenken. Deze is voor jou. Pak aan, Jonas. Want ik heb net nieuwe rode bourgognes binnengekregen. Wat jij hier nu voor je hebt staan is een gewone rode bourgogne. Een bourgogne uit 2019 van het huis Toyobo. Voor bourgognes, dat weten de meeste mensen wel, maakt het ontzettend uit van welk huis het komt.
Ja,
heb je heel veel verschillende soorten. En een gewone bourgogne kan dus in prijs ook verschillen van €8... tot 22, 25.
En meer.
Ja, maar gewone bourgogne. Ja, gewone, dus niet een dominatie, maar gewoon van het hele gebied. En dit is een bourgogne appellation contrôlée. Dit is zo eentje uit het topsegment.
Wat ik interessant vind, Jeroen, is... de geur... bourgognes zijn vaak wat subtieler en wat... een beetje oneerbiedig zeggen, limonade-achtiger.
Zijn lichter, ja.
Ja, deze geur is niet lichter.
Dus nee.
Voelt wel iets, de geur is iets zwaarder dan wat ik gewoon normaal gewend ben.
Nou ja, dat is dus het verschil tussen een goedkope en een dure bourgogne. Ja, zo simpel is het. Dit is een klassieke rode bourgogne en die ruikt als het goed is naar rood fruit, viooltjes. Hij heeft ook een beetje hout, redelijk hoog op zuren.
Ja, maar niet vervelend.
Nee, niet te vervelend.
En hij heeft ook een diepe smaak.
Ja.
En hij is dus inderdaad licht.
Hij is licht. Ja,
ja, maar niet zuur, niet te vlak. Het heeft een hele diepe smaak. Een hele mooie neus.
Heel veel lengte, ja.
Ja,
ja, en het grappige is, lekker, deze heb ik eigenlijk met al mijn Bordeaux en Bourgogne zoet, heb ik in voorkoop gekocht. Dus dat betekent dat je hem koopt voordat hij gebotteld is. En deze komt uit 2019. En ik heb toen ik deze besteld ook nog extra 2020 bijbesteld. Want 2021 in Bordeaux, in de Bourgogne, was een bloedbad. Ik weet niet of... Ja, door de vorst in het voorjaar tot 70% van de druiven bevroren. Een aantal grote hellingen zijn gewoon helemaal kapot. Dus ik verwacht dat 2021 dat daar nauwelijks aanbod van gaat zijn.
Slim.
Dus ik heb al even voorraad ingeslagen. En ik zeg het je, dit is natuurlijk een relatief dure Bourgogne. Maar als je die dus in de voorkoop koopt, zit die toch gauw 30-35% goedkoper.
Nou, dat is zeker de moeite waard.
Ja.
Nou, Jeroen heeft deze wijn besteld bij wijnkoperij Okhuizen. Okhuizen levert in heel Nederland heerlijke wijnen uit Frankrijk en de rest van de wereld. Van exclusief en tot wijnen voor alle dag. De verhalen achter de wijnen lees je in hun wijnblad Vinee Vineuze. En meld je daarvoor aan op www.okhuizen.nl/watschaftpodcast. Het is echt zeer goed, die wijn. Jongen.
Hij is goed, hè? Ja. Buiten bakken en bakken Buff Bourguignon maken...
dat heb ik gedaan, ja, dat klopt.
Wat heb je nog meer gedaan afgelopen tijd?
Nou ja, veel, want het was natuurlijk de kerstperiode. En mm-hmm. Ik heb weer lekker gekookt met kerst en dat soort dingen. Wat ik gemaakt heb, mijn all-time favorite, zijn churros.
Churros,
en, ja. Churros, dus, van origine volgens mij Spaans. Ja. Maar in heel Zuid-Amerika komt het veel voor. In een wezen is dat donutdeeg.
Ja.
Eigenlijk is het choux pastry of hoe zeg je het in het Nederlands?
Soeze.
Soezedeeg, ja. Met wat meer suiker.
Ja.
En dat doe je in een spuitzak met karteltjes. En dan is het oud en nieuw. En is het al 1 uur 's ochtends.
Ja.
En dan sta je nog met je hoofd boven een dampende frituur.
Ja.
In zo'n spuitzak te knijpen. Want het is best wel stevig spul. En met een schaar om het eraf te knippen.
Ja.
In het vet laten vallen. Als het klaar is, als het begint te drijven, doe je door suiker met kaneel.
Mm-hmm.
En dan had ik een hele lekkere soort ganache gemaakt, chocoladesaus, maar met een beetje Mexicaanse pepertjes erdoorheen.
Nice.
Heel erg lekker.
Lekker, ja.
En de grote grap is, het is heel makkelijk.
Ook, oh ja?
Ja. Weet je, soezedeeg is best wel even ingewikkeld.
Ja, dat is een kookdeeg, toch?
Ja, want je kookt het, je gooit het doorheen en dan moet je flink roeren om het goed te krijgen. Ja. En dan doe je, als het wat afgekoeld is, doe je daar wat eieren doorheen.
Ja.
Dat gaat helemaal mis in het begin, maar er staat overal gewoon doorroeren, dan komt het goed.
Vooral doorgaan.
Dat komt het, vooral doorgaan. En dan doe je het in een spuitzak en dan kan je het gewoon zelfs invriezen. Je kan het zelfs in de ijskast doen en dan kan je het gewoon een paar dagen van tevoren maken.
Oké. Okay.
En dat had ik dus ook gedaan. Ik had het gewoon 's ochtends gemaakt, meegenomen. Het was wel slim geweest om de spuitzak even goed af te knijpen, zodat niet het mondje verdwijnt in de deeg. En dan inderdaad met mijn dronken hoofd om 1 uur 's nachts lekker churros maken.
Dat is heel toepasselijk, hè? Want churros is bij uitstek iets wat je eet na het uitgaan in Spanje.
Nou.
Als je in Spanje om 7 uur uit de club komt rollen, dan ga je daarna churros con chocolate eten. Waar wij in Nederland dan kiezen voor een kapsalonnetje. Eet ze in Barcelona, eet je churros. Hartstikke lekker.
Ja, ik kan het zeer aanraden. En ik kan de mensen dus ook aanraden, als je een frituur hebt, en ik kan natuurlijk ook gewoon in een pan met olie, ga het een keer maken.
Het is echt goed te doen.
Ja. En het is echt, iedereen vindt het lekker. En het lijkt alsof het heel zwaar is, maar dat viel echt best wel mee.
Maar alles lijkt mee te vallen om 1:30 s'nachts met een fles champagne achter je oren, ja.
Dat klopt, ja.
Anyway.
Nou, verder heb ik ook heel erg veel mijn sous vide apparaat gebruikt.
Oké. Okay.
Ook een beetje jouw tip, die waar we het eerder over gehad hebben. We hebben daar een hele aflevering over gemaakt. Heel goed om alles van tevoren voor te bereiden met etentjes te gebruiken. En daarin heb ik octopus gemaakt met een mousseline van aardappelpuree.
Ja.
En ik dacht al dat het met octopus is best wel een moeilijke vis om te bereiden. Om hem niet taai te laten maken, worden. Dat is best wel ingewikkeld.
Ja, allerlei verhalen met kurken en wijn en slaan en gedoe.
Ja, en invriezen en dat soort dingen. En ik heb het al een keer gemaakt naar een recept van Bart van Olven. En dat werkte goed. Dit werkte nog beter.
Oké. Okay.
Gewoon in sous vide erin. Gaat best lang erin, geloof ik, op 85 graden 4 uur.
Ja.
Goed afkoelen. En dan heb ik het met paprikapoeder, gerookte paprikapoeder, eroverheen olijfolie in een grillpan. Op een hele lekkere bed van mousseline gedaan. Dat is nog wel een verhaal, want Mike Kruger, Mokum Eet op Instagram, die had afgelopen zomer al een gerecht gepost wat ze in Spanje had gegeten, wat haar favoriet was.
Ja.
Toevallig had ze het ook weer gedaan, terwijl ik al bedacht had dat ik dit ging maken. Dus hij zei dat de truc zit hem om die aardappelpuree zo romig en zacht te krijgen. En ze zei dat kan heel goed in de blender. Dat had iemand al gezegd van, nou ja, een blender, dat gaat toch, dat wordt toch...
Het wordt stopverf.
Het wordt gewoon stopverf. Ja. Ze zei, nee, ik heb het gevraagd aan de chef, dat werkt goed. Dus ik, nou ja, prima. Dus ik dacht, ik ga het even uitproberen. Dat heb ik echt geweten, hoor. Maar er kwam op een gegeven moment een soort rook uit mijn blender. En de rookmelder ging af. Er kwam een soort van vieze geur die je hebt met
gesmolten plastic en ozon.
Oh, echt, ja, nee, ja, ik was even bang om mijn blender naar de kloten was, maar dat viel gelukkig mee. Dus daarna heb ik het gewoon simpel gemaakt. En toen heb ik nog even contact met haar gehad en zei ze, ja, het zou ook best kunnen zijn dat het een keukenmachine was, maar mijn Spaans is niet zo goed. En daar kan ik me wel goed voorstellen dat dat werkt.
En even terug naar die octopus. Die heb jij dus niet op de rotsen geslagen. Daar heb je geen kurken bij ingedaan. Nee. Gewoon sous vide wachten.
Ja, en er zat een citroenschilletje bij. En er zat een eetlepeltje citroensap plus wat tijm.
Oké,
that's it.
Verder niet moeilijk doen.
Heerlijk.
Nice.
En jij?
Ja, nou... ik was ook weer geïnspireerd door onze trip naar Piemonte een aantal weken geleden. En heb Claudio Roden weer eens uit, de Italiaanse kookboek van Claudio Roden weer eens uit de boekenkast gehaald.
Dat was ook een tip van Jannie van der Heijden, hè?
Ja.
Als een van de basisboeken.
Precies. En die ben ik begonnen met door te koken. Echt ongeveer van voor tot achter.
Serieus?
Ja. Dus ik heb er, ik denk dat ik 30 of 40 recepten eruit heb gemaakt.
Waar,
ja. En vooral dingen die niet voor de hand liggen. Hè? Dus niet de lasagna's, en de, maar vooral voorgerecht gevulde groenten. Dat soort typische Italiaanse dingen. Was ontzettend leuk om te doen. Maar het viel me vies tegen hoeveel moeite het was om het goed te krijgen. En dat zit hem denk ik vooral in de verkrijgbaarheid van ingrediënten. Want ik ben nu natuurlijk, nou, we doen dit nu in de winter. Ja, als je in de winter kas courgettes gaat nemen. En die ga je vullen met kalfsgehakt. Dat wordt gewoon niet zo spannend. Dus eigenlijk heb ik... Ik denk dat de helft van de recepten of zo was eigenlijk gewoon geen succes.
En toch niet doorgegaan.
Dat het, niet dat het vies was, maar dat het gewoon een beetje bland en flat en vlak was.
Ja.
En dan kom ik toch weer bij de essentie van de Italiaanse keuken. Dat zeggen ze altijd, het draait om de ingrediënten. Maar dat geldt dus eigenlijk voor elk gerecht en voor elk onderdeel. Want je komt er gewoon niet mee weg om het met supermarktspul of gekweekt spul te doen. Dus het is... Dat vond ik ook wel weer frustrerend, want ik vond het dus heel lastig om lekkere gevulde courgettes te krijgen, bijvoorbeeld.
Ja,
ja, maar wel leuk.
Verder?
Verder ben ik... Ik ben natuurlijk begin langzaam maar zeker uit mijn alcoholische winterslaap te kruipen.
Ja, ik kan mijn proto nog even. Dry January, toch?
Zeker niet. Ik heb een hele dry autumn gehad, dus ik ben droog genoeg. Dus ik ben ook weer wat cocktails aan het maken. En nou ja, ik had wel behoefte aan wat zwoels en wat tegen de winterse kou.
Slagregens tegen de ramen.
Slagregens tegen de ramen en iets warms in het glas.
Wat heb je gemaakt?
Nou, ik ben nogal een liefhebber van de Manhattan. Manhattan is natuurlijk bourbon met zoete vermoed en bitters. Maar ik ben ook, zoals je weet, een groot rumliefhebber en ben me al aan het verkneukelen op de Tiki-aflevering die wij gaan maken. Dus ik wilde wel eens iets met rum maken. Dus ik heb een palmetto gemaakt.
Oké, vertel. Wat zit erin?
Palmetto is gelijke delen rum en rode vermoed met een klein beetje bitters.
Oké.
En die roer je en die serveer je over ijs of straight up.
Heeft een beetje een Negroni vibe, als ik het zo...
Ja, maar niet het bittere, want er zit natuurlijk geen Campari in.
Ja.
En het is zwoeler. Ja. Maar het heeft wel dat aromatische en die bitters. En ik vond het een zeer, zeer geslaagd drankje. Ik zal het recept in de show notes zetten.
Ja, leuk. Ja, zet hem dan ook meteen ook op onze online kookclub. Want daar hebben we een apart kanaal voor cocktails. En daar worden onwijs veel cocktails nu met elkaar gedeeld. En blijf het vooral doen, jongens. Dat is echt leuk om te lezen.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Jonas, buff bourguignon, dat is een echt wintersgerecht. Het ruikt hier nu ook winters. Waarom wilde je dit zo graag behandelen?
Nou, ik wil het behandelen om precies die reden. Het past heel erg bij deze tijd van het jaar.
Ja.
Het is ook echt zo'n klassieker.
Mm-hmm.
En, net zoals pasta bolognese hebben we een keer over gehad. Mm-hmm. Dit is echt ook zo'n soort type gerecht.
Klopt.
Het viel ons ook op, daar komt een beetje mijn werkpet tevoorschijn, dat er, als ik de statistieken bekijk en kijk hoe er wordt gezocht naar onze website, en dan komt buff bourguignon heel erg veel terug.
Ja.
Dus wij dachten ook, veel interesse bij mensen die het zoeken op het internet. En het is ook wel zo'n soort gerecht. Dat komt misschien ook wel een beetje door de film Julia en Julia, of moet ik volgens mij net anders zeggen, dat het een gerecht is dat als je dit kan maken, dan kan je goed koken. Ja. Dus het lijkt mij leuk om daar eens een keer in te duiken.
Ja, ja, nee, dat herken ik wel. Ik ben het daar ook zeer mee eens. Ik maak het regelmatig, bouillon. Ja, het is wel een van de dingen die soort van terugkerend is. Laat ik zeggen, 1 of 2 keer per jaar maak ik het. Maak ik meteen een enorme hoeveelheid en vries ik het in. Dus ik vind het wel een, ik vind het echt een prettig comforting gerecht, wat zich ook heel goed laat invriezen en ook heel goed voor grotere gezelschappen laat maken.
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik maak het dus helemaal niet zo vaak.
Nee.
En dat was ook de reden om het te maken.
Mm-hmm.
En het is wel zo'n gerecht wat je, als je in een Franse bistro bent, staat het altijd op de kaart. Dus het lijkt me leuk om daar gewoon eens in te gaan duiken.
Ja, zullen we even beginnen met uitleggen wat het eigenlijk is?
Ja, dat is een goed idee. Het is een stoofgerecht.
Mm-hmm.
Het is een Frans stoofgerecht. Je stooft rundvlees in rode wijn. En je leest ook her en der wel dat het vooral een soort restverwerking was van oud vlees wat er was. Wat je dus wat taai vlees is en wat je dus stooft en daardoor dus wat sappiger wordt.
Ja.
Het is gemaakt met ui, wortel, bouillon en een garnituur van champignons. Kleine uitjes en spek.
Ja.
Dat is ook een beetje wat veel in de Bourgogne voorkomt. De naam zelf, daar is een beetje een soort van discussie over. Komt het nou, is het een gerecht uit de streek,
mm-hmm.
Bourgogne? Maar waarschijnlijk is het gewoon een gerecht wat de naam van de wijn heeft. Dat je maakt met Bourgogne wijn. En het is helemaal niet zo'n oud gerecht. Want
nee.
Het komt niet zoveel voor in oude kookboeken. Escoffier was eigenlijk de eerste die het benoemde. En
mm-hmm.
het eerste gerecht is stamt echt van begin van 1900.
Ja.
En, dus het is een relatief nieuw gerecht, wat wel heel erg populair is.
Ja, het is voor mij overigens ook een gerecht wat ik al heel lang van naam kende voordat ik het een keer had gegeten.
Ja, precies.
Ja. Het is wat dat betreft echt een, laat ik zeggen, het hoort in het culinaire kanon thuis. En overigens, als ik het maak, dan gebruik ik ook een recept van Bocuse. Omdat ik het toch lastig vond om een recept te vinden wat goed is. Dus ik ben heel benieuwd hoe jouw speurtocht is vergaan. Hoe heb je het aangepakt?
Ja, het idee was van tevoren, een beetje hetzelfde wat we met pasta bolognese hebben gedaan.
Mm-hmm.
Is namelijk, we pakken het ultieme originele gerecht.
Ja.
En we pakken een simpele versie.
Ja.
En we gaan die allebei maken en naast elkaar proeven. Dus we gaan dat zeker ook zo doen. Dat viel nog niet mee, want ik heb onwijs veel research gedaan. Ik heb heel veel recepten bekeken. Ik heb heel veel video's bekeken. Ik heb 4 versies proefgekookt.
Jezus.
Ja. En we gaan daar 3 nu van proeven.
Oké. Okay. En is er een officieel recept?
En nee dus.
Nee.
En het was ook echt, Jeroen, de hel om uit te zoeken.
Ja.
Want ik begon dus vrolijk met Julia Child. Dat staat ook op de website. En dat is ook in de film die daarover gemaakt wordt. Mm-hmm. In Julia en Julia. En toen dacht ik, ik ga gewoon beginnen. Ik pak wat kookboeken erbij. Pak de Bocuse erbij. 3-4 versies van een recept.
Van Bocuse?
Van Bocuse zelf. Okay. Met verschillende dingen.
Irritant.
Als je al simpel kijkt op sites van de supermarkten, zijn er ook altijd 3-4 versies op. Als je online kijkt, er is een overvloed van recepten. Het is allemaal net anders, maar toch allemaal hetzelfde. Dus
make up your fucking mind, will you,
precies,
Paul Bocuse? Ja, heel irritant. Ja, wat dat betreft is het wel fijn dat de Italianen gewoon een standaard instituut
precies
hebben die gewoon zeggen, dit is het stempel erop, klaar.
Dat zou hier heel goed bij kunnen.
Dat zou hier heel goed kunnen, ja, snap ik. Dus heel veel recepten. Maar hoe komen we dan van dit spiegelpaleis? Dit is natuurlijk een soort spiegelpaleis van recepten. Hoe komen we dan tot ultieme recept?
Nou, wat ik geprobeerd heb, is van alle recepten heb ik wel wat opgestoken. De een focust op één ding heel erg en op de andere. En je ziet het wel terugkomen. De basisingrediënten zijn over het algemeen allemaal hetzelfde.
Ja.
Dus ik heb een versie gemaakt waar ik uit al die recepten dingen heb opgehaald waarvan ik denk, oké, dat lijkt me een goede versie. En daar heb ik zelf een nieuw recept van samengesteld. En dat gaan we zo proeven.
Het definitieve antwoord op de vraag, wat is Boeuf Bourguignon? Geeft Jonas nou een te Amsterdam?
Jonas.
Ja.
Die helemaal geen Frans kan. Dus,
Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dat is een uitgebreide aanpak. Daar hou ik van. Grondig en verwarrend. Om te beginnen, eindigend in 1 antwoord, hoop ik.
Ja.
Waar beginnen we mee, Jonas?
Nou, laten we beginnen met met een aantal basisdingen. Hè? Van waar moet je nou op letten om een goede buff bourguignon te maken? En dat begint toch vooral met het vlees.
Ja.
En daar raakte ik al meteen de weg kwijt. Want je hebt heel erg veel soorten stoofvlees. Mm-hmm. Je hebt sucanevlees, je hebt riblappen, je hebt iets wat stoofvlees heet. En ik heb veel gegoogeld, maar op een gegeven moment kwam ik er echt niet meer uit. En toen heb ik Rick Jan, dat is een brigadelid en slager. Die heb ik een berichtje gestuurd van, joh, kan je mij vertellen, wat is nou de verschil tussen die versies?
Ja.
Nou, komt het op het volgende neer. Sucade, dat is van de schouder.
Ja.
Dat is eigenlijk het in mijn ogen het beste stukje om te gebruiken. Omdat het namelijk wel werkvlees is. Dus het moet wel eens goed om te stoven. Er zit vet in. En er zit ook een soort van zeem in. En zenen in. En die heeft een soort gelerend effect, volgens Rick Jan. En dat brengt het dus, houdt het bij elkaar en houdt het dus stevig. Wat ik dus niet wilde, is dat het uit elkaar valt.
Geen draadjesvlees.
Nee. Of zuurvlees. Dat is ook echt zo'n draadjesvlees.
Ja,
dat is
ook draadjesvlees. Ja. Ja.
Want dan is het gewoon een saus met wat flubbers erin.
Ja.
En ik wilde echt toch wel dat je het vlees kon proeven. En dat het ook nog wat mondgevoel heeft. Dus dank Rick Jan daarvoor. Uiteindelijk ben ik dus bij sucade uitgekomen. En er zijn ook een aantal recepten die runderwang gebruiken.
Ja.
Omdat het dus ook dezelfde soort eigenschappen heeft als sucade.
Ja, dat blijft ook mooi samenhangen. Ik heb dat ook wel eens gemaakt. Runderwang, dat blijft bijna een soort van biefstukjes blijven dat.
Ja,
maar dan stoofvlees. Ja.
Maar goed, dat is niet zo heel makkelijk aan te komen. Dus ik dacht, ik hou het bij sucade.
Ja.
Ga dus echt niet stoofvlees gebruiken. Want dat is vaak een soort van restverwerking vlees. Allemaal stukjes. En het is heel droog.
Okay.
Dus je hebt echt wel vet nodig voor smaak in het gerecht. Dat vet dat verdwijnt eruit. En dat kan je er ook afhalen later als je wil. Maar het is essentieel voor de smaak.
Okay.
En belangrijk is met stoofvlees is hoe je stooft. Je hebt iets van zuur nodig. Nou, vandaar dus denk ik de wijn.
Mm-hmm.
Maar je moet het dus heel zachtjes koken. Je moet vooral niet koken.
Okay.
Want als het wordt eerst taai en dan wordt het mals. Dus, daar heb ik wel een truc voor uit die recepten gehaald. Dat het goed gaat.
Helder, helder. Ja, dit klinkt. Ik maak het zelf ook bij voorkeur van sucadelappen. Dat vind ik sowieso een ideaal stuk vlees, omdat dat mooi dooraderd is. En wat je vaak, zeker bij stoofvlees, laat ik zeggen, als stoofvlees als zodanig krijgt, weet je eigenlijk niet wat je krijgt.
Nee, zeker niet.
Het is
nee.
vaak gewoon restjes en afsnijdsels en dingetjes.
Ja.
Dus ofwel het blijft heel stevig, of er zit ineens verrassend grote klonten vet in. Nee, precies,
En riblappen zijn dus van de ribben. Dat is ook heel erg lekker. Alleen dat valt gewoon sneller uit elkaar.
Ja.
Dat wordt meer draadjesvlees.
Herkenbaar. Wijn dan. We hebben hier al een fles staan. Buff bourguignon, dat is zeg maar de andere deel van de naam. Dat is dus ook een belangrijk ingrediënt.
Ja, dat klopt. Dus de wijn geeft ook een naam aan het gerecht, wat ik al zei. Hè? Want wat ik ook wel ben tegengekomen, dat in het verleden in Franse keuken vooral veel witte wijn werd gebruikt bij vlees.
Ja.
Om te stoven en niet rode wijn. En het draait ook wel echt om de smaak van de wijn.
Okay.
Het is echt het is een beetje gek. Het is toch wel een subtiel gerecht waarbij de saus heel erg die wijnsmaak moet hebben. Dat is heel belangrijk. Men zegt dat Bourgogne essentieel is. Nou, mm-hmm. We hebben net een fles die overheerlijk is. En je moet natuurlijk altijd wel koken met wijn die lekker is. Want anders wordt dat natuurlijk het gerecht vies.
Mm-hmm.
Maar de vraag is, moet je nou wel of geen Bourgogne hebben? Het is namelijk best wel duur. Wat vind jij?
Nou ja, kijk, daar is natuurlijk een principieel antwoord op. En dat is ja. Want buff bourguignon maak je natuurlijk met wijn uit de Bourgogne. Wat jij terecht zegt, is dat inmiddels Bourgogne wijnen. Kijk, toen dit recept werd geschreven, begin vorige eeuw, toen was Bourgogne natuurlijk nog helemaal niet zo ontwikkeld.
Nee,
toen was Bourgogne gewoon een betaalbare, redelijk hoog op zure wijn. En wat natuurlijk essentieel is voor het afbreken van die vleesstructuur, zijn die zuren.
Dus, dat zit hier meer in, hè, in deze wijn. Ja,
dus je wil een wijn hebben die hoog op zuren is. En dan is rode Bourgogne een voor de hand liggende keus. Maar ik denk dat je ook een andere Pinot Noir kan nemen die niet te die redelijk hoog op zuur is. Dus je kan ook voor iets Duits gaan, of je kan ook voor een Elsasser gaan, of je kan ook voor een zeker als je veel wijn gebruikt, want sommige recepten, het recept dat ik gebruik, gaat meestal een fles in.
Ja,
ik ga niet zo'n fles van €22 er doorheen stoven. Dat is zelfs mij te gortig.
En veel van de recepten gaan twee flessen in, kan ik je vertellen.
Ja, nou ja, kijk, dus dan zou ik inderdaad kiezen voor een Pinot Noir uit een ander gebied. Of een ander, je zou zelfs een Italiaanse wijn kunnen nemen die hoog op zuur is. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar kan wel.
Ja, maar wel even proeven van tevoren. Ja, hij moet wel lekker zijn.
Ja, hij moet, natuurlijk moet hij lekker zijn. Je moet, bedoel, als je het niet mee moet, als je het niet kan drinken, moet je er niet in koken. En je moet wel een wijn hebben die niet al te zwoel is, niet al te veel zoeten in zich heeft.
Nee, ja. Nee. Helemaal eens.
All right. Jannie vertelde dat ze het vlees ook marineert in de wijn. Dat doe ik nooit. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is dus ook, want dat had ik dus, ik heb natuurlijk ook het recept van Jannie gelezen. En ook bijvoorbeeld Bocuse gelezen, die in één recept het 3 uur marineert en het andere recept 24 uur.
Oh, ja.
Er zijn zelfs recepten die je tegenkomt in echt gerenommeerde goede kookboeken, waarbij het 24 uur buiten de koelkast moet marineren en in de koelkast 48 uur.
Oh, wauw.
Ja, dus ik heb het, dat is een beetje 50-50. De helft doet het wel, de helft doet het niet. Dus ik dacht, nou ja, weet je, om dat nou uit te zoeken, heb ik dus mijn versie van de Buff Bourguignon gemaakt, waarvan ik 1 verschil heb gedaan. De ene heb ik namelijk gemarineerd 24 uur. En de andere niet. En voor de rest is het exact hetzelfde, met exact dezelfde ingrediënten.
Oké.
Dezelfde bouillon. Dus ik zou zeggen, laten we het gaan proeven.
Een echte side-by-side, dat vind ik leuk. Jij zegt, ik heb er eentje gemaakt zonder marineren en eentje met marineren. Maar ik zie hier 3 schaaltjes staan. Hoe zit dat?
Ja, nou, ik heb dus ook mijn best moeten doen om de simpelste versie te vinden. Die vond ik op de site van een van de supermarkten. En dat was gewoon de makkelijkste versie die 1,5 uur duurt in plaats van 3-4 uur. En daar heb ik alles gewoon besteld bij de supermarkt.
Ja.
Ook supermarkt wijn. Ik heb echt zo'n klein flesje van huiswijn, 250 centiliter. Ja. Niet gekeken wat voor soort wijn het is. En die proeven we side by side. Dus laten we eerst even gaan proeven.
Welke supermarkt was dat?
Het was de Jumbo.
De Jumbo, oké. Ja. En, dus wij hebben hier staan het ultieme recept van Jonas, gemarineerd en niet gemarineerd. En we hebben hier staan het recept van de Jumbo met alle ingrediënten van de Jumbo.
Ja, laten we beginnen bij de Jumbo versie.
Daar had ik juist het minste zin.
Ga je gang.
Schep jij maar even op. Dan, dit is ik zie hier dus 3 bakjes voor me staan, identieke bakken. Die hebben we vandaag opgewarmd. In allemaal zie je stukken vlees. Die liggen in verschillende kleuren bruine saus. Verschillende kleur als in dat de verschillende bakken hebben een net iets andere kleur. Overal zie je wortel en ui in terug. Champignons. En ik ga nu eerst eens even een hapje nemen van de Jumbo variant.
Dan ga ik even mijn andere bord pakken, want Jeroen begint al.
Oh ja. Ja, ik heb ontzettende honger. Ik zit er.
Ga je gang, hoor.
Ik ga gewoon happen.
Nou, wat al opvalt in deze versie, dat zal je zo vooral gaan zien, is wat hier anders dan is, de champignons zijn meegekookt. En het vlees zijn kleine stukken en dit zijn dus riblappen.
Ja,
ik had verwacht, die vallen meer uit elkaar. Maar...
Nou, wat ik proef is zijn mooie malse stukjes vlees. Zeg maar formaat van kruidnoten, van die grote kruidnoten, zeg maar. Heel mals. De champignons zijn ook heel of half. En dat is wel lekker, want die geeft ook een beetje een glibberig gevoel. Even grote stukken even grote stukken wortel. Heel smaakvol. De jus is een beetje grijzig. Die mist wat mij betreft wat kleur en diepte. En de smaak is, ik zou zeggen, wel lekker. Ik vind het edelgist erg overheersend. De smaakversterker. Ik proef heel duidelijk dat het met een bouillonblokje is gemaakt.
Absoluut.
En ik proef eigenlijk bijna geen wijn.
Nee,
ik mis het zuurtje. Dus ik vind het, luister, in alle eerlijkheid. Als ik een winterse wandeling heb gemaakt en ik kom binnen en iemand zet mij dit voor met een schep puree erbij, vind ik het heerlijk. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik in een bedrijfsrestaurant sta.
Ja, kijk, want deze versie heeft dus maar... waarin de andere zitten 2 flessen wijn. En hier zit dus 1,5 liter. En hier zit dus 250 centiliter in. Er zit een bouillonblokje, want daar heb ik vooral naar gezocht. Ik wil een recept met een bouillonblokje. Ja. Was gewoon benieuwd hoe het werkt. Dit heeft maar 1,5 uur gestoofd op het vuur. En ik moet zeggen, ik had het veel erger verwacht als ik
het
recept las.
Ik vind het echt best wel lekker. Maar wel, ja, je proeft de bouillonblokje en je mist de wijn. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een kostenoverweging.
Ja, ja.
Want, ja.
En het is dus gewoon heel simpel te maken. Hè. Dus, en mijn vrouw, ik heb met haar ook alle dingen geproefd. En die zei, ja, dit is een beetje de McDonald's versie.
Ja.
En hij is lekker. Hij knalt wel. Er komt dezijn door het bouillonblokje. Maar ja. Laten we nu vooral de andere doen.
Ja, mijn associatie was een beetje de vliegtuigversie. Dit is de, als je in het vliegtuig, ja. als je geluk hebt in het vliegtuig, ja, krijg je precies, dit ja. soort. En je vliegt economy, krijg je deze scheppen. Ja, ik vind hem lekker.
Ik ga jou eerst even deze geven.
Jonas schept nu echt een groot stuk vlees. Ik bedoel, dit is zeg maar, dit is formaat van een stevige pruim. En die komt uit een bak met een veel donkerdere kleur. Mag ik ook nog wat garnituur erbij?
Laten we eerst even.
Wacht even.
Ja, ga je zo krijgen. We gaan eerst even het verschil tussen gemarineerd en niet gemarineerd.
Ik heb hier twee stukken vlees nu voor mij liggen.
Je grootste stuk is niet gemarineerd.
Goed, ik pak je een groot vlees. Nou, als ik daarin prik, valt die al bijna uit elkaar. Een hele volle vleessmaak.
Goed, we gaan eerst eventjes, neem even een hap van de een en de ander.
Ja.
We gaan eerst focussen op of we een verschil merken tussen marineren of niet. Welke van de twee is droger?
Voor mij is het een slechte vergelijking, omdat ik een groot stuk en een klein stuk naast elkaar heb. En een groot stuk is bijna per definitie natuurlijk wat droger. Maar ik vind het verschil niet heel groot.
Nee, dat is wel grappig wat het nu gebeurt. Ik heb het geproefd. Toen het klaar was, was de niet gemarineerde versie veruit beter.
Okay.
Want de gemarineerde versie was droog. Mm-hmm. Dat proef je nu ook wel. Als je het nu weet, dan ga je het wel waarschijnlijk merken.
Mm-hmm.
Was eigenlijk meer alsof het wild was. Het had een soort van, een soort wildachtige geur.
Een beetje metalige.
Ja. Als je ook die twee dingen rook, als ze klaar waren, had dus de gemarineerde versie was veel weiniger. Mm-hmm. Had veel meer een wijngeur.
Mm-hmm.
Maar nu ik ze dus weer heb ingevroren en met de saus erbij, moet ik wel zeggen dat het droge een beetje wegvalt. Geef je bord, dan geef ik even alles. Dan kan je ook andere dingen nog even proberen.
Ja, wat mij opvalt ten opzichte van de supermarktversie, is dat dit veel meer naar vlees smaakt. Het is duidelijk beter vlees, of het vlees heeft zich beter gehouden. Ik heb niet het overheersende aroma van edelgist, bouillonblokje zeg maar, smaakversterker. En Jonas schept mij nu ruim bij, maar nu ben ik wel
bijna een diner.
Nu ben ik bijna wel een beetje de weg kwijt wat ik nou moet proeven.
Nee, dat maakt niet uit. Het verschil is nu, wij hebben het verschil al geproefd. Dus er zit verder geen verschil in. De sausen, dat vond ik het grappige, zijn bijna hetzelfde qua smaak. Er zit dus niet echt een verschil in als je het marineert of niet. Er zit nog een ander verschil in. Er zijn twee soorten uitjes.
Mm-hmm.
Zilveruitjes en normale kleine uitjes.
Uh-huh. Ik vind de normale uitjes lekkerder, want de zilveruitjes hebben toch een zuurtje. En ik heb hier dat zuurtje al van die saus. Dus ik vind het juist lekker dat die uitjes wat zoeter zijn.
Ja, vond ik ook.
En verder wil ik hier graag een lepel bij. Want ik vind dit eigenlijk wel gerechten die ik vooral omdat die royaal zijn in de saus. Die lekker zijn om met redelijk wat van die saus te eten. Verder zijn het, de smaak hiervan sowieso is veel dieper en heeft meer wijnsmaak.
Hoe zou je het verschil omschrijven tussen de twee? Tussen de simpele en de ingewikkelde versie?
Ja, complexiteit. Dit gaat puur over complexiteit. Kijk, die eerste die heeft een alles overheersende bouillonblokjes smaak. Verder een hele zachte structuur. De uitgebreide versie, die heeft, daar moet je iets meer werken op het vlees zonder dat het overigens taai wordt. Maar dat heeft wat meer bite, ook omdat het grotere stukken zijn. En die smaak heeft veel meer lengte. Je proeft daar weer veel meer de rijke, volle smaak van het vlees en van de wijn. En bovendien vind ik die kleine gestoofde uitjes heel lekker, omdat die een beetje glibberig en zoetig zijn. Het enige wat ik wel lekker vind uit die supermarktversie zijn die hele champignons.
Ja.
Ik vind die hele champignons ook wel een prettig mondgevoel geven.
Ze zitten hier ook in hoor. Ze zijn namelijk ook heel, alleen ze zijn natuurlijk gebakken en niet meegestoofd. Dus dat ben ik wel met je eens.
Dat meestoven werkt wel hè?
Ja, dat op zich ook wel kan. De uien zijn echt op het laatst pas erbij gedaan.
Ja, het recept dat ik altijd maak, daar maak je het garnituur, zeg maar, bereid je apart. Bereid je eerst en apart, dus de uitjes bak je, de champignons bak je en het spek bak je uit. Die hou je apart en die voeg je op het laatst weer toe. Zodat het enige nadeel is dat die dus niet hun smaak afgeven aan de saus, maar die houden wel hun eigen structuur. Want wat ik hier vind is dat ze wel heel erg zijn weggesmolten in de saus.
Wat is op dezelfde manier gemaakt hoor, als jij zegt.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay.
Maar misschien komt het door het invriezen.
Ja, dat
het,
denk ik.
Want dat is wel een verschil. De twee versies gaan wel erg naar elkaar toe. Wat vind je trouwens van het andere vlees, wat in die kleine bakjes
ja,
zit?
Ja, er staat hier nog een klein stiekem zijbakje bij. We hadden niet drie, maar we hadden 3+2. Die heb ik nog niet geproefd, dat ga ik nu even doen. Dat is weer van ander vlees gemaakt. Hè? Wat heb je hiervoor gebruikt?
Dat is osselstaart.
Hmm.
Dus dat is wel iets meer draadjesachtig.
Ja, dat is meer draadjes, ook meer bindweefsel, ook meer volheid en vettigheid. Ja, daarbij heb ik een beetje het gevoel dat er buff bourguignon van Wagyu is gemaakt, zeg maar. Heel vet, heel rijk. Wel lekker, maar ik weet zeker als ik een bord daarvan moet opeten, ja, dat ik afhaak.
Heb ik ook een beetje.
Ja.
Dus ik heb het wel. Ik zal zo uitleggen waarom ik het heb toegevoegd. En ik had namelijk verwacht dat er een verschil zou zijn, een groot verschil tussen gemarineerd en niet gemarineerd. Nou, ik weet niet wat jij daarvan vindt.
Dat verschil vind ik niet zo
nee,
groot.
Maar dat had ik ook. Dus dat is niet nodig. Maar goed.
Ja, wat mij ook vooral opvalt is hoe goed die rode wijn erbij gaat. Die
zeker, hè?
Die Bourgogne is echt lekker. Zal ik jou nog even bij inschenken, Jonas?
Kom maar door, jongen.
Ja, heel goed. Even onder de ding door.
Ja.
Ja, ik heb...
Ja, een slokje.
Ik geef je... ja, nee, want je merkt nu dat die rode wijn die redelijk hoog op zuur is. Die snijdt heel mooi door die vettigheid van zeker, die Bourgogne heen. Van die saus heen. En tegelijkertijd... Echoot, die zit er een smaakbrug. Ja, ja, een aromatische brug tussen de saus en de wijn. Dus dat werkt gewoon heel goed.
Ja, maar hiermee heb je natuurlijk wel, dat frisse heb je wel nodig. Dat vind ik het enige nadeel van het gerecht. Het is wel heel zwaar.
Het is een wintersgerecht. Ja. Dit is als je een dag hebt geskiet, Jonas.
Ja, precies. Nou, ik zal even vertellen wat de verschillen zijn.
Ja.
Het ene recept heeft runderlappen, mm-hmm, supermarktvlees.
Ja.
Heeft 1,5 uur gestoofd. De andere heeft 3 tot 4 uur gestoofd.
Okay.
De ene is klein gesneden stukjes. De andere zijn grof gesneden stukken. En die andere, het vlees komt uit de slager. En daar zit ook osselstaart bij.
Mm-hmm.
Dus het heeft 2 texturen. En veel meer smaak. Nou, de ene versie is met een huiswijn van de supermarkt. De andere met een Pinot Noir. Mm-hmm. Dus ook de hoeveelheid wijn is echt verschillend. De ene heeft bouillonblokje. De andere heeft zelfgemaakte runderbouillon zonder zout.
Mm-hmm.
En het verschil wat je net al vertelde, dat je, hoe jij het maakt. Bij de simpele versie is alles in de pan gegooid en 1 keer meegekookt. Mm-hmm. En bij de andere versie is alles apart aangebraad. En is het in stappen gemaakt. Dus de garnituur is aan het laatste pas toegevoegd. En het verschil is wel, ik heb nu alles vooraf gemaakt ingevroren. Het maakt wel uit hoor, want als je het vers maakt, wat je zelf ook al zei, dan is het veel knapperiger, verser. En,
ja,
dus,
dan zijn de individuele onderdelen beter te onderscheiden. Dan is het minder samengekomen.
Oké. Okay. En hier zit kruidnagel in, die Jumbo versie en de andere niet.
Oké.
Okay. Dat is het.
Om het jezelf nog makkelijker te maken, heb je na het bestuderen van de Spiegelpaleis, ben je ook nog eens even gekeken bij grote chefs, als Marco Pierre White en Raymond Blanc. Wat doen die anders dan de recepten die je tot nu toe hebt gezien?
Nou, die doen 2 dingen heel erg anders. Wat ze allemaal doen, is hun wijn inkoken.
Okay.
Dus ze gebruiken bijna 2 keer zoveel wijn dan je normaal zou doen.
Aha.
En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb de gemarineerde wijn heb ik ingekookt tot de helft. En de normale wijn,
ja.
Dat geeft dus, daar gaat de rauwheid van de wijn wat van af.
Ja.
En geeft dus een diepere wijnsmaak.
Ja.
En ga je ook al...
Geconcentreerd. Ja.
Precies. En wat zij allemaal doen, is je maakt, en dat valt je misschien een beetje op, de saus die hierin zit, is niet stoofvocht, maar is echt een saus geworden.
Mm-hmm.
Daar besteden ze allemaal aandacht aan, om die in te koken, een bepaalde textuur te geven,
okay,
en een diepe smaak te geven. Dat is ook de reden waarom ik een bouillon zonder zout heb gebruikt.
Ja.
Omdat als je het inkookt, wordt het te heftig qua smaak.
Helder. Dus wat ze eigenlijk doen is, eerst stoven ze in een combinatie van gereduceerde wijn en bouillon. Daar stoof je in en vervolgens ga je dat stoofvocht ga je weer reduceren tot je een saus hebt.
Ja, en wat Bocuse dus doet, die doet ja, eigenlijk van tevoren, wat ik hier ook heb gedaan, is nadat je het hebt aangebakken, gaat hij doet hij de meel erbij en daar gaat hij met een garde echt een saus van slaan.
Oké. Okay.
Wat hij een mooie structuur heeft en dat gaat de oven in.
Aha, oké. Okay.
Wat je ook kan doen, dat doet bijvoorbeeld Julia Child en anderen, is dan ben je klaar, dan haal je alles uit de pan, dan zeef je ja, het vocht en dat ga je dan inkoken. Maar als je bijvoorbeeld veel spek erbij doet, voeg je al best wel wat zout ja, en smaak toe.
Ja.
zou ik toch een beetje mee oppassen.
Oké.
En het is veel gedoe, geklieder en ingewikkeld.
En nu wil ik even weg van alles wat we kunnen doen. nu wil ik toe naar de ultieme, de definitive buff bourguignon according to Jonas. Kunnen we dat recept even stap voor stap doorgaan, Jonas?
Absoluut. En ik zal per stap ook even wat tips geven die ik dus opgepikt heb uit al die recepten.
Oké, hoeveel stappen hebben we?
We hebben 4 hoofdstappen.
Oké, goed. Let's go. Step 1.
Nou, het allereerste, en dat komt overal terug, is het aanbraden van het vlees.
Ja.
Je creëert een Maillard-reactie. Dat is niet zo makkelijk als je het marineert.
Heb je natuurlijk natte klets.
Precies, moet je goed droog deppen. Hetzelfde geldt gewoon voor het vlees zelf. Dat komt uit de verpakking. En dan moet je echt even voor zorgen dat het niet nat wordt, want dan gaat het stoven in plaats van aanpakken. En zorg ervoor dat de pan niet te veel vlees heeft, dat je echt een goede bruine korst erop kan krijgen.
Oké, dikke pan, batchgewijs aanbraden.
Absoluut.
Droog vlees.
Dan haal je het allemaal weer uit.
Ja.
Dan doe je de bacon erin. En ik ben eigenlijk een beetje aan het twijfelen, maar ik ben benieuwd naar jouw mening om de bacon in het beginstuk toe te voegen, omdat het al best wel een heftige smaak is. Wat vind jij?
Ja, ik zeg, ik bak de bacon uit en ik bak hem uit en ik gebruik het vet wel om daarna door te gaan. Maar ik bewaar de bacon, of eigenlijk het ontbijtspek, aan het eind om toe te voegen als garnituur, om kleine knispertjes te hebben.
Ja, dat ga ik dus ook doen. Dan bak je het uit. Dan doe je de ui en grote stukken wortel.
Ja.
En dus niet kleine plakjes, want die wortel wil je ook nog kunnen eten. En dan wil je ook nog erbij hebben. Dus moet wat grote vorm hebben. En misschien belangrijk om te zeggen, de vlees zijn grote stukken vlees.
Definieer groot.
Nou, 5 centimeter blokken of meer.
5 centimeter blokken, dat zijn echt blokken.
Ja,
ja. Okay.
En voordeel daarvan is dat je gewoon iets te eten hebt, dat het meer een textuur
heeft.
Krimpen,
hè? Vergis je niet.
Ze krimpen
echt wel 60% soms, 40%. Klopt. Ja, oké. Okay. Goed, dus vlees keihard aanbakken en daarna grote stukken ui en wortel bakken in dat vet. Stap 2.
Ja. Dan maak je dus de saus. Dan voeg je wat meel toe.
Ja.
Niet te veel.
Nee.
Dat laat je bruin worden.
Ja, bruneren. Ja.
En dan heb je de wijn al ingekookt tot een helft.
In een apart pannetje.
In een apart pannetje.
Ja.
En heb je de bouillon ook al klaarstaan.
Ja.
Afgemeten. En de wijn, daar deglaceer je de pan heel goed mee. Want er blijft heel erg veel aanbaksel zitten. Dat moet je heel goed eraf halen. En dan met een garde even goed doorroeren, zodat er een mooie, consistente saus ontstaat van dat meel wat erin zit.
Ja, en dat doorroeren, dat losroeren is echt belangrijk, want die aanbaksels, dat is waar al die Maillard-reactie in gevangen zit. Het lijkt soms zwart, maar als je dat lost vervolgens perfect weer op in je saus. Goed losroeren.
En dat is de smaak ook die je extra toevoegt.
Alright.
Dan doe je bouillon erbij. En je zou dus de meel kunnen overslaan.
Mm-hmm.
Hè? En sommige, in dit recept van de Jumbo zit 30 gram meel.
Ja, dat is echt, best veel.
Echt heel veel.
Ja, 2 eetlepels.
Je zou ook de ui kunnen gebruiken. Dan moet je dus die saus later maken om die ui lost op. En dan met een staaf mixen die saus maken. Maar ik zou lekker in deze versie doen.
Ja, dus wel of geen meel?
Wel meel,
goed.
Maar weinig.
Eetlepel meel.
Exact.
Yes. Ja. Oké. Okay. Dan stap 3.
Dan ga je het stoven. En dat is dus heel belangrijk dat je dus. Zijn 2 dingen belangrijk. Je legt eerst het vlees op de bodem van een goede, bijvoorbeeld crevettepan of een gietijzeren pan.
Ja.
Doet een teentje knoflook, niet geperst. Want hoe meer je het perst, hoe meer smaak het afgeeft.
Ja.
En dan gaat het ten opzichte van de wijn, is het zonde.
Overpowered dat.
Ja, ja. Dus dan doe je een teentje in. Je doet de groenten die je hebt aangepakt erbij. Je doet een bouquet garni. Dus dan doe je dus, in dit geval heb ik selderij, peterselie, 2 larierblaadjes en een klein beetje tijm met een touwtje vastgebonden en erbij gedaan.
Ja.
En klein beetje tomatensaus heb ik gedaan.
Tomatensaus of tomatenpuree?
Puree.
Tomatenpuree, dus oké. Okay.
En geloof ik een thee of een eetlepel.
Oké. Okay.
Dan doe je de saus erbij die je net mooi hebt gemaakt. En dat moet. En dan is een ander belangrijk ding. Het vlees moet net onderstaan of een beetje erboven uitkomen.
Okay.
Want het vlees, wat je al zei, gaat krimpen.
Ja.
En je wilt dus een mooie saus overhouden. En dat hoeft echt niet zo heel veel bij. En dan heb ik het in de oven gedaan op 150 graden. 2,5 tot 3 uur.
Okay.
En wat het voordeel daarvan is, die tip heb jij al vaker gegeven, is dat het dus niet kookt, maar borrelt. En daarmee wordt het dus niet taai.
Ja, Ja, en de hitte komt van alle kanten en niet alleen van onderen. En zeker als je zo'n gebonden saus hebt, is dat belangrijk. Dan ga je aanbranden en dat wil je niet.
Ja, en ik heb het vaak gecontroleerd. Er zo'n hele kleine belletje zitten erin en dat is genoeg. Het moet echt...
Oké, dan is het klaar. Bikken maar.
Ja, en dan is er eigenlijk nog een volgende stap.
Oh.
Je kan het laten afkoelen.
Ja.
Wat voordeel daarvan is, dat als je het daarna in de koelkast doet... is dat je het vet er makkelijk af kan scheppen.
Ja, dat stolt mooi.
Ja, dat stolt mooi. En je wil eigenlijk niet te veel vet in het gerecht hebben. En dan ga je of de spek uitbakken... of zoals jij had je het al bewaard.
Mm-hmm.
Dan ga je dus op zoek naar kleine uitjes. Allemaal pellen, heb ik allemaal gedaan. Dan zitten er geloof ik 30 zitten erin.
Die pareltjes en dat, hè? Die witte. Ja.
Als je die niet kan vinden, kan je shallotjes gebruiken.
Ja, en als je het pellen van die dingetjes... gaat veel makkelijker als je even in kokend water kiepert.
Ah ja, dat is een goede tip.
Dat scheelt een slok op en dan druk je ze zo eruit... in plaats van dat je met een klein mesje 30 van die uitjes zit los te pielen. Heb jij gedaan, hè? Ja.
Ja. En dan heb ik dus de champignons door de helft of in zijn geheel laten... dat ze lekker groot blijven.
Mm-hmm.
Die heb ik even aangebakken in het vet wat ik ervan afgeschept had. En dan op het laatste bijgedaan. En dan de ui kan je dus meestoven met de buff bourguignon. Nou, laatste... denk ik 20 minuten, 10 minuten.
Mm-hmm.
Of je kan het even in de pan zelf stoven. Dan heb je helemaal, hou je dus regie of het lekker blijft of niet. En dan dien je het op.
Heel goed. Hoe dien je het op?
Ja, nou nu staan hier schalen. Ik zou het op een, je kan twee dingen doen. Je kan het op een schaal doen, dat het vlees onderop zit. Dat je daar mooi dus de groente erboven opzet. En daar op het laatste de spekjes over uitspreidt. Ja. En dan wat peterselie, wat groen en ook wat lekker kan smaken. Maar ik kan het ook op een bord doen. Dan zou ik dus op dezelfde manier doen. Dus vlees op de bodem, groente erbovenop. Zorgen dat iedereen een beetje evenveel heeft.
Ja.
En dan kan je er bijvoorbeeld een aardappelen bij maken.
Ja.
Of een aardappelpuree. En ik zou er wel een goede bourgogne bij drinken. En een goede frisse salade. Want het vet heeft wel even een tegenhanger nodig.
Ja. Wat ik ook wel doe, is ik serveer hem ook wel met gnocchi.
Oh ja, met gekookte
gnocchi. Dat is ook lekker.
Ja, die, ook aardappelen.
Ook aardappelen. Die pakken ook die saus een beetje op. Ja, super. En ik zet dit overigens altijd gewoon met een pan op tafel. Nog een reden om goede, mooie gietijzeren pannen te kopen. Zet je gewoon die pan op tafel. Het hoort toch een beetje bij die boertige stijl. Dus
Ja, dat trek je Star Wars cruzet pan op
tafel. Ik zet zeker mijn Star Wars. En dan maak ik daar ook dat geluid bij. Tam, tam, tadam, tam. Goed.
Ik ben nog steeds jaloers.
Jonas, wat is jouw favoriete versie van deze? Je eigen ultieme versie neem ik aan.
Ja, nou ja, ik was wel benieuwd of het verschil was. En ik hoopte wel dat je het verschil zou proeven. Ja, en dat doe je zeker wel, zeker wel. Beide zijn trouwens lekker. Ik vind die versie van de supermarkt ook echt best wel lekker.
Voor een doordeweekse dag is dat prima. Maar als je ze naast elkaar proeft, dan... Ja.
Dus ik vind het heel erg lekker. Ik moet wel zeggen, misschien heb ik het te veel gemaakt. Ik moet zeggen, nu ik nu proef, heb ik mijn bord leeg gegeten en vind ik het heerlijk. Maar ik vond het heel vol en veel. Dus ik vroeg ook wel, had ook wel een discussie met mijn vrouw. Vind ik het nou een lekker gerecht of niet?
Ja, weet je, het is net als met kaasfondue en met al dat comfortfood. Je moet er niet te veel van eten.
Nee.
En je moet het eten als het koud is en als je honger hebt.
Ja.
En niet als het 27 graden is en je de hele dag achter je computer hebt gezeten. Nee, dat is waardeloos. Nee, maar als je een dag hebt geskiet en je hebt goede trek, dan is het natuurlijk heerlijk.
Ja, en ik ben wel echt wel fan van grotere stukken vlees. Dat heb ik daar wel echt wel uit opgepikt.
En het laat zich heel goed invriezen. Dus ik maak soms echt wel 4 of 5 kilo in 1 keer. En daar kan je dan de hele winter van eten. Dan is de hoeveelheid werk ook te overzien. Hè?
Ja, dus... het klinkt een beetje ingewikkeld wat ik gedaan heb. Maar dat valt echt best wel mee. Het gaat vooral goed aanbakken. Even een beetje die stappen apart doen. En dan doe je alles in de oven en dan ben je klaar. En dat is echt... Het was vrij simpel, vond ik het uiteindelijk.
Ja, en daarmee is het ook iets wat zich heel makkelijk voor een etentje laat voorbereiden. Want je zet het gewoon om 2 uur 's middags in de oven. En vervolgens kan je het om 7 uur 's avonds uitserveren.
Zeker.
Want je kan het een paar uur laten staan, maar je kan het ook 5 uur laten staan. Dat maakt niet zoveel uit.
Dan ben ik nog heel benieuwd, hè. Want ik heb dus expres osselstaart toegevoegd met bot.
Ja.
Om een beetje diepere smaak te krijgen.
Ja.
En Bocuse heeft zelfs een versie waarbij hij dus een kalfspoot toevoegt.
Tuurlijk.
En daar dus de bouillon van maakt.
Ja.
Wat vind jij nou?
Ja, ik vind dat als ik toevallig een kalfspoot heb liggen, dan doe ik dat. Ja, Dat vind ik ervan. En Bocuse heeft dat natuurlijk. Die had hele koeien liggen.
En ossenstaart?
Ossenstaart vind ik. Ik vind ossenstaart lekker. Als ik hem heb liggen. Maar ik vind hem ook te rijk, zeg maar. Hij wordt te heftig. Ja. Het is al een vrij heftig gerecht. Ik kan me voorstellen, als je een magerdere vleessoort hebt en of je hebt niet zo'n sterke bouillon, dat je dat gebruikt als een soort van booster. Maar ik zou niet en ingekookte wijn en zelfgetrokken stevige bouillon en ossenstaart en kalfspoot, dan krijg je een soort van, ja, dan ja. krijg je vleesbaby. Nee.
Eens. Nee, dat is misschien wat. Dus dat is denk ik wel wat ik ga veranderen. Ik zal het erbij zetten in het recept. Dus het is optioneel. Het maakt het wel lekker. Het maakt het heel erg winters. En lekkere textuur. Maar ik denk als je het eruit laat, dat het misschien nog wat met, dat de saus nog wat meer wijnig blijft en wat frisser blijft.
Ja.
Dan als je het erbij doet.
Dat hij wat meer gebalanceerd is. Dat wat eleganter. Dat ben ik met je eens. En ik vind ook de hoeveelheid moeite die je ervoor moet doen ook nog wel een dingetje, hoor.
Zeker. Want, zeker.
Het is best een recept waar je enige tijd mee bezig bent. Ja, als je daarin, laat ik zeggen, een hoekje kan afsnijden door een goede bouillon uit een pot te gebruiken in plaats van blokjes en daardoor niet met been erin hoeft te gaan lopen zeulen. Ja.
Maar één tip wel, dat is wel heel belangrijk om te zeggen. Zorg ervoor dat als je bouillon gebruikt, dat er dan geen zout in zit. Of voeg er anders echt wat water aan toe. Ja. Of doe anders minder bouillon. En laat je meer de wijn, want er komt natuurlijk heel veel smaak ook uit het vlees. Wees daar wel voorzichtig mee, want dat is de fout die ik wel heb gemaakt met de versie van Julia's Child.
Ja.
Daar had ik runder vol bij gedaan en nog ingekookt. Nou, het was heel lekker, maar het was, zoals je zou zeggen, hoog op smaak.
Goed. Hey, ik vond het lekker om het weer eens te eten. Ik ga het zeker ook weer eens een keertje maken. Hoeveel ik hier nu een aantal potten voor me, bakken voor me heb staan.
Daar hebben we wat van over.
Hoe als mijn kinderen dit proeven, is dat snel verdwenen, hoor. Genoeg vlees gehad, denk ik. Ik denk dat wij naar de afslag gaan.
Ja, wat heb jij dus van afslag ons feuilleton om duurzame vis wat meer in de etalage te zetten. En daarvoor krijgen we af en toe vis van Woordvis. Waarvoor dank. Vind ik heel erg leuk, omdat ik daarmee... Je weet nooit welke vis je krijgt. Nee. En dan moet ik altijd weer mijn boeken openslaan. En hoe ga ik het klaarmaken? En ze sturen ook altijd wel een recept mee. Vind ik heel leuk. Dus wat heb je daarvoor uitgekozen? Ik vermoed iets met een Italiaanse keuken.
Jazeker. Ja, nee, ik ben natuurlijk helemaal... Ik ben helemaal in de tunnel van Claudio Ronen gegaan. Ik heb een heerlijke wintersgerecht hebben. Wat je kan maken met alle witvis. Want in de winter is de aanvoer van vis wat onzekerder.
Ja.
Hebben ze ook gewoon meer last van het weer. Af en toe zeggen ze van ja, we weten helemaal niet of we komen. Want we weten niet of we kunnen uitvaren. Ja,
stormt het flink.
Ja, hè? Precies. Dus wat ik hier heb is een recept dat soglioli alla Fiorentina. Oftewel tongfilets op Florentijnse wijze.
Oeh.
En dat is eigenlijk een hele klassieke. Die ze volgens mij ook in de diepvries van Iglo hebben. Maar het is gewoon een bedje van spinazie.
Ja.
En daar mag je in de winter gewoon diepvriespinazie voor gaan nemen. Daar leg je de visfilets op.
Ja.
En die overgiet je met een bechamelsaus.
Oeh.
En daar overheen gaat Parmezaanse kaas. Dus vis en kaas in één gerecht, Italiaans gerecht. Het kan.
En champignons?
Nee, geen champignons. Nee, en dat gaat dan nog een kwartiertje of zo in hete oven. En dan krijg je zo'n lekker borrel aan de bovenkant. Met daaronder die malse visfilet en dan die spinazie. Met een beetje puree of een gekookt aardappeltje. Heerlijk.
Klinkt goed, zeg. Wat een goed idee. Ja, we hebben ook weer een leuke nieuwe reactie ontvangen. Deze kwam van Margreet 1982. Met als titel Geweldig. Een geweldige podcast, boordevol inspiratie en met een hoge dosis aanstekelijk enthousiasme. Inmiddels al een frietsnijder, rijstkoker en een contactgril aangeschaft, omdat de manier van vertellen over eten zo aanstekelijk is dat je het gelijk zelf wil maken. Ook cocktails thuis laten bezorgen via Flying Dutchman cocktails, terwijl ik eigenlijk nooit alcohol drink. Dat zegt wat over deze mannen. Ga zo door. Nou, ontzettend leuk. Dankjewel Margreet voor deze leuke reactie en fijn dat je hem ook hebt ingestuurd.
Ja, blijf reviews geven op Apple Podcasts. Dat vinden wij leuk om te lezen. En dat kan tegenwoordig ook op Spotify, maar alleen in de app. Dus zoek ons op en geef je waardering.
Elke 2 weken op donderdag staat er een nieuwe versie klaar. Meld je aan op de site of voor onze nieuwsbrief. En dan zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere informatie.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel & Vintage Future.
Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Tot de volgende keer.
Tot over 2 weken.